Goedenavond, broeders, zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent, in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal dominee Lenzen uit Poederooien voorgaan. En hier in de kerk prijzen we als gemeente God in de stilte van ons hart. En worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. U die thuis meekijkt, wordt van harte uitgenodigd om de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met de groet vanuit de gemeente en als bemoediging voor de verdere revalidatie naar mevrouw Van der Brink van der Voort, die afgelopen week weer mocht thuiskomen. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, maar ook vers 2. De Heer is God, erkent, de Heer is groot en heerlijk God. We zingen vers 1 en 2 van Psalm 95. De kerkenraad wenst u en jou thuis hier in de kerk gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen in ons hart Psalm 27, vers 1 en 7. En dan wil ik u wijzen op het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Vandaag is het thema geloven. Het gaat over de bekende geschiedenis, het gesprek tussen Jezus en Thomas. En dan zingen we in ons hart als voorbereiding op deze dienst en als voorbereiding op de geloofsbelijdenis, Psalm 27, vers 1 en 7.
Getrouw de bron van alle goed.
Nadat wij het geloof beleden hebben met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, zingen we in ons hart zonder verdere aankondiging op toonhoogte 171 vers 1 en 2. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. Voor nu belijdt een ieder in zijn of haar hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zijn bijeengekomen voor Gods woord, het woord van Jezus Christus. Laten we samen bidden of God ons wil verlichten met zijn Heilige Geest voordat we gaan lezen uit de Bijbel. Onze Vader die in de hemel woont, wij mogen tot u komen omdat uw Zoon Jezus Christus de weg heeft vrijgemaakt. Een aantal weken geleden mochten we erbij stilstaan hoe uw Zoon daar aan het kruis op Golgotha die woorden uitzuchtte. Het is volbracht. En hij gaf de geest. En daar scheurde het voorhangsel. Het voorhangsel die mensen buiten de tempel hield, buiten het heilige der heiligen. En nu is het gescheurd. Wij mogen vrij tot u komen. Niet omdat wij zonder zonden zijn. Niet omdat wij heilig in onszelf bevonden worden door u. Heere, het schort ons aan zoveel. Maar omdat uw Zoon Jezus Christus voor ons de straf heeft gedragen, omdat zijn bloed gevloeid is voor onze zonden. Daarom mogen we u Vader noemen. De weg is open naar u en naar elkaar. Heere, uw Zoon is de weg, de waarheid en het leven. En wij danken u dat wij in de naam van Christus bijeen zijn geroepen om vandaag samen te komen of verbonden te zijn met deze dienst, op welke wijze dan ook. Heere, voor een ieder van ons bidden we. Wilt u de ruimte schenken in ons hart, in ons verstand, met de kracht van uw Heilige Geest, zodat uw woorden ingang zullen hebben, maar ook daar zullen blijven. Dat het niet het ene oor in zal gaan en het andere weer uit, maar dat als wij mogen horen wat u belangrijk voor ons vindt, dat wij datgene meenemen, vandaag en de rest van ons leven. En zo bidden wij, niet alleen spreek, Heere, want uw gemeente luistert, maar ook plaats het in ons hart, in ons verstand, in ons hele leven. Want zo komen wij voor uw aangezicht, opdat we u zullen dienen zoals u ons vraagt om te dienen. Opdat we zullen luisteren en doen zoals Christus tot ons spreekt. En Heere, als er dan iets groots van ons gevraagd wordt om te geloven en niet te twijfelen, dan weten wij dat wij dat uit eigen kracht niet kunnen. En dan bidden wij ook daarin dat het blijvend werking mag hebben, juist door de kracht van uw Heilige Geest. Het geloof, Heere, dat is een opgave van u, maar ook een gave. Daarvoor willen we u bidden, maar ook danken, loven en prijzen. Omdat alles wat wij in de naam van uw Zoon bidden en volgens uw wil, u ons ook zal schenken. En zo danken wij u al op dit moment dat u zal spreken en wij zullen luisteren. Niet uit verdiensten, maar enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. Vanavond, gemeente, een ontmoeting van de opgestane Christus met zijn discipelen. Johannes 20, vers 24 tot 31. Net hiervoor heeft Johannes in de voorgaande versen opgeschreven hoe Jezus de overige 10 discipelen ontmoette. Ze waren samen, de deur was dicht. Hij kwam binnen en zei, vrede zij met u. En hij blies hen de geest toe. Blies zijn geest en zegende hen. Maar een van de 11 overige discipelen, Judas was er al niet meer, maar Thomas was er 8 dagen eerder niet bij, bij die eerste ontmoeting. Vandaag lezen we van Thomas zijn reactie. Thomas, zijn eis van Christus, wanneer Thomas zou gaan geloven en de reactie van Christus op hem. En de laatste 2 versen gaan over wat de evangelist Johannes over het geloven zegt. Vandaag is het thema gaat over geloof. Geloven in Christus. Johannes 20, vers 24 tot 31. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar Thomas zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steken in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steken in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger, bekijk mijn handen en kom hier met uw hand, steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven staan in het boek. Maar deze zijn beschreven omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Jongens en meisjes hier aanwezig, thuis met ons verbonden. Misschien ken je het wel, die vriendjes, vriendinnetjes, die altijd met die grote verhalen naar je toe komen. Misschien sport je en zeggen ze, als ze hebben gesport, ze hebben gevoetbald, ik heb er wel 10 gescoord. En dan denk je, ja, het zullen er misschien 3 zijn geweest, maar 10 lijkt me sterk. Misschien ken je wel vriendjes of vriendinnetjes die veel vissen en altijd hebben ze weer meer en grotere vissen gevangen dan jij. Jij had zo'n vis en zij hadden zo'n. En op een gegeven moment denk je, ja, je kunt het allemaal wel zeggen, maar ik geloof er niks van als je het zegt. Maak er maar een foto van. Eerst zien en dan geloven. Maar Thomas heeft ook zo'n instelling. Eerst zien en dan geloven. Alleen het verschil met Thomas en met ons, als wij mensen kennen die we moeilijk kunnen vertrouwen op hun woord. De discipelen waren wel goed te vertrouwen op hun woord. Ze stonden bekend als betrouwbare broeders. Maar Thomas vindt het nog steeds moeilijk om hen te geloven. Het is ook niet zomaar wat, geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. En Thomas zegt, pas als ik de littekens van de spijkers zie in zijn handen en mag voelen in zijn zij, dan pas zal ik geloven. Thomas had een hele eis. Nou, daarom is voor ons de kerntekst, want vandaag de dag zijn er ook mensen die het moeilijk vinden om te geloven, ook al hebben we het woord, we komen elke week samen. Toch ken je misschien wel mensen die het moeilijk vinden om te geloven dat Jezus is opgestaan. Mensen die wel ergens geloven, maar zeggen met heel mijn hart, dat vind ik lastig. Nou, waarom hebben we het woord ontvangen? Waarom komen we elke zondag samen? Waarom probeer je elke dag uit de Bijbel te lezen? Omdat de Bijbel is opgeschreven met een bepaald doel. En dat zegt Johannes in Johannes 20 vers 31. Dat is de kerntekst voor vandaag, daar. Dat lezen we en daarna zingen we zonder verdere aankondiging in ons hart, als voorbereiding op de verkondiging, Psalm 31 vers 17 en 19. De kerntekst is Johannes 20 vers 31. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, hier aanwezig en thuis met ons verbonden, de basis waarop het christelijk geloof is gefundeerd, dat is het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Als Jezus niet had geleefd, niet was gestorven aan het kruis, dan zaten wij vandaag niet in de kerk en waren wij niet thuis verbonden met deze dienst. Sterker nog, als Jezus niet uit de dood was opgestaan, was ons geloof nergens op gebaseerd. Zo schrijft Paulus in 1 Korinthe 15 vers 14, als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is dan ook uw geloof. De opstanding van Christus, dat is de grond van ons geloof, de basis, de kern van ons geloof. Als je kijkt naar wat de consensus is vandaag de dag, hoe mensen wereldwijd denken over Jezus, dan is er geen discussie over het feit of Jezus 2000 jaar geleden zou hebben geleefd. Zowel moslim, boeddhist, jood, christen als atheïst zijn het met elkaar daarover eens. Jezus heeft op aarde geleefd. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Zelfs kun je als anders gelovige of als niet gelovige geloven dat Jezus is gestorven aan het kruis. Maar het punt waar het helemaal om draait is of de opstanding van Christus feitelijk heeft plaatsgevonden. Is dat historie of is dat een fabeltje, een symbolisch iets wat je gelooft? De historiciteit van de opstanding van Christus, dat is onmiskenbaar voor het christelijk geloof. Daar valt of staat je geloof mee. Als je gelooft dat Jezus Christus wel heeft geleefd, maar niet is opgestaan, dan is de Heere Jezus niet meer geweest dan een wijze man en een voorbeeld van hoe je zou moeten leven. Niet meer dan dat. Hij zou zelfs een leugenaar zijn geweest, want zelf heeft hij verkondigd, 3 dagen zal ik in het graf zijn, maar ik zal weer opstaan uit de dood. Dus dan zou het niet alleen maar een wijs man zijn, een soort van voorbeeld, maar ergens ook nog iemand die over zichzelf zou hebben gelogen. Als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan had hij de dood niet overwonnen, ook niet de zonde, ook niet de duivel. Dan hadden wij geen basis gehad om vergeven te worden en hadden we ook niet kunnen uitzien naar het eeuwige leven. Dan waren we hier voor even geweest en daarna bleef er slechts een tijdelijke herinnering over en dat zou het dan zijn. Heel ernstig eigenlijk, als wij niet zouden geloven in de historische opstanding van Christus. Maar als je wel gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood, wat we hebben beleden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, dan heeft het gevolgen voor heel je leven. Dan leef je nu met Christus en Hij in jou. Dan is het niet alleen historische waarheid dat Hij is opgestaan, want Jezus heeft zichzelf de weg, de waarheid en het leven genoemd. Dan is Hij nu degene met wie je contact hebt, door wie je gered bent, degene die zit aan Gods rechterhand, die voor jou pleit. En toen Hij naar de hemel is gevaren, later aan zijn belofte zich heeft gehouden en de geest is uitgestort. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Geloven in de opgestane Christus betekent dat je nu al met Hem mag leven en uit zijn Heilige Geest kracht mag putten om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Wat dat betreft is het evangelie heel radicaal. Het gaat tot in het diepste van je lijf. Radicaal betekent wortels. Het gaat tot wie je bent. Aan een ieder van ons wordt een appel gedaan op ons geloof. We dienen te geloven in Christus die niemand van ons gezien heeft met onze ogen. En dat is moeilijk. Geloven terwijl je niet gezien hebt. Zo lazen we dat ook Thomas dat moeilijk vond. Want voor een Jood als Thomas had het nogal gevolgen om te geloven in Jezus. Hij stond voor een dilemma. Of hij geloofde zijn 10 vrienden en ze zouden gelijk hebben. Dat zou dan inhouden dat de mensen om hem heen, eigenlijk alle leiders van de Joodse synagoge, van de Joodse tempel op dat moment, het mis hadden. En iedereen dus een dwaalleer erop nahield. Maar dat zou voor zijn leven ook betekenen dat zijn leven in gevaar zou zijn en dat hij niet veilig zou zijn. Zou hij geloven in de opgestane Christus? Zou hij niet geloven in de opgestane Christus? Dan zou hij zijn vrienden tot leugenaars maken. De discipelen van de Heer Jezus, de mannenbroeders met wie hij 3 jaar intensief had opgetrokken. Het was kiezen tussen 2 kwaden. Of Jezus was werkelijk de Christus die komen zou en dat zou hem zijn leven kosten. Maar tegelijkertijd zou hij weten, Jezus leeft. Hij is de Zoon van God. Of Jezus was niet opgestaan. De discipelen van Jezus, de overige 10, waren een van de eerste getuigen van de opgestane Christus. Niet de eerste, want eerst mochten de vrouwen het weten. Maar de andere 10 hadden Jezus wel gezien. En vervolgens mogen ze aan Thomas vertellen, die als enige hier niet bij was. Hoe zou jij dat vinden? Je maakt deel uit van een groep. Alle anderen maken het mee, maar jij net niet. Misschien herkent u dat wel met betrekking tot het geloof. Je kent mensen die volgaan voor de Heer Jezus Christus, omdat ze iets bijzonders hebben meegemaakt. Een moment dat ze wisten, God heeft ook mij lief. Hij roept ook mij. Hij wil mij ook vergeven. Hij wil me zelfs roepen tot zijn dienst. In de plek, op de plek waar ik nu sta. Dat is een ervaring waar wij jaloers op kunnen zijn. Als wij een ander dat horen zeggen. Dat ze iets bijzonders van God hebben meegemaakt. En als die ander iets van de Heilige Geest heeft ervaren, dan zie je dat er genoeg redenen zijn voor diegene om te geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en om het leven aan Christus terug te geven. En jij kijkt er op een afstandje naar, of misschien wel dichtbij, iemand die je goed kent, en je wordt lichtelijk jaloers. Je zou ook wel willen geloven. Maar dan wil je wel eerst hetzelfde meemaken als die ander. Als jij nou precies hetzelfde zou hebben meegemaakt als die ander, ja, dan zou je ook wel zo je leven terug kunnen geven. Dan zou je weten dat het waar is. Maar niet zo. Want waarom maak jij het eigenlijk niet mee? En zij wel. Is het dan vreemd dat je niet gelooft? Er zijn mogelijke gedachten die door Thomas ook zijn heen gegaan. Jezus had aan zijn discipelen, dat lees je in Johannes 20, vers 20, net 4 versen voor ons gedeelte, dat Jezus aan zijn discipelen vrijwillig de littekens van zijn wonden in zijn handen en zijn zij had laten zien. Zo konden zij duidelijk zien, dit is Jezus, onze meester, we herkennen hem. Hij heeft de plekken van de kruisiging nog zichtbaar in zijn lichaam. Jezus deed dat vrijwillig. Ze vroegen er niet naar. Waarschijnlijk hebben ze dat ook verteld tegen Thomas. Hij heeft ons zelf zijn plekken laten zien. Hij is uit de dood opgestaan. Hij is de Zoon van God. Thomas, een duidelijke bewijs is er niet. Deze discipelen waren geholpen in het geloof, terwijl zij zelf ook eerder niet de vrouwen geloofden. Dan staat er in het evangelie van Marcus, de discipelen geloofden de vrouwen niet, die hen kwamen vertellen dat Jezus uit de dood was opgestaan. Waarom zou Thomas dit nu wel doen? Wat ik mooi vind aan Thomas, is hij laat het niet allemaal op zijn beloop gaan. Hij laat hem ook niet koud. Hij gaat de strijd aan met zijn ongeloof. Hij wil wel geloven, maar hij wordt geplaagd door eerlijke vragen. Hij kan niet zomaar zijn verstand afsluiten en een sprong in het diepe wagen. Hij kan niet zomaar uit het niets zeggen, ja, ik geloof in de opgestaande Christus. Hij heeft een betrouwbaar antwoord nodig om zijn ongeloof weg te nemen. En Thomas is vandaag de dag niet de enige. Misschien herkent u zich er wel in. Dan kan het geval zijn, zelfs dat u misschien wel gelooft, dat Jezus ook werkelijk is opgestaan uit de dood. Dat gelooft u nog wel met uw verstand. Dan zegt u, ja, ik kan er niet helemaal bij, maar ik neem het wel aan. Het is gewoon zo. Maar dan nog kan het zijn dat je niet leeft vanuit dat geloof in de opgestane Christus. Is ons geloof dan wel echt, als we ons dan niet daadwerkelijk overgeven aan deze Here? Want we worden door de Here Jezus opgeroepen om God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met al ons verstand. Niet alleen rationeel aan te nemen dat hij is opgestaan uit de dood. Hij wil alles van ons. Wie van ons gelooft op zo'n manier in de Here, in de opgestane Christus, dat het dagelijks zichtbaar is in heel je levenswandel? Wij kennen toch allemaal wel onze momenten van ongeloof, van twijfel. Jezus is gestorven aan het kruis en hij is opgestaan. Hij leeft. En door zijn Heilige Geest, die is uitgestort, wil hij ook in u leven. Gelooft u dat? Wat betekent dit concreet voor jouw leven, dat Jezus is opgestaan uit de dood? Wat betekent dat precies? Welke gevolgen heeft dat? Merk je dat er gevolgen zijn van zijn opstanding? Leeft hij ook in jou? Of vind je het juist heel moeilijk om te geloven dat de opstanding van Christus van invloed heeft op hoe jij op dit moment staat, gaat en wandelt in het leven? Vind je het ook moeilijk om bepaalde vragen en twijfels en ongeloof zomaar op de kant, aan de kant te schuiven, zonder tastbaar en zichtbaar bewijs. Misschien heb je dat wel eens, vragen, ongeloof of twijfels. En heb je dat nooit iemand verteld? Want je weet niet hoe men daarop reageert. Hoe zou Jezus daarop reageren? Op gedachten van ongeloof, twijfelachtige gevoelens. Dat zien we in vers 27. Wat ik mooi vind, is dat Jezus niet reageert op een manier zoals wij zelf zouden doen, als wij in de schoenen van Jezus zouden staan. Ten eerste zouden wij nooit in zijn schoenen passen, symbolisch gezien. Ten tweede, Christus reageert altijd op zijn eigen liefdevolle manier en ook vol in waarheid. Is Jezus boos op Thomas? Want Thomas had het kunnen weten. Hij had het al verteld. En hij had ook zijn discipelen kunnen vertrouwen. Is hij streng tegen Thomas? Bestraft hij Thomas? Of zegt hij tegen Thomas dat hij het heeft verbruikt, dat hij nu een andere discipel gaat uitkiezen? Geeft Jezus aan Thomas een donderpreek? Of spreekt hij dan op zijn minst tot Thomas, zoals hij tot zijn discipelen sprak toen ze bang waren in dat schip om te vergaan in die storm? Gij kleingelovigen, waarom hebt u niet geloofd? Niks van dat alles doet Jezus. We zien hier grote liefde en toenadering van Jezus tot iemand die niet gelooft. Wat is hier aan de hand? Zijn geliefde discipel Thomas eist zichtbaar bewijs voor de opstanding van Christus. En Jezus, hij die het recht heeft om Thomas terecht te wijzen, hij blijft de dienende knecht, ook na zijn opstanding. Jezus buigt voor de eis van Thomas. Hij voegt zich naar de wens van deze ongelovige Thomas. Thomas eist de littekens van Jezus aan te raken. En Jezus zegt, zie hier, kom er met je vinger. Raak hem aan en kom er met je hand. Steek hem in mijn zij. Dat vind ik zo mooi. Het eerste wat Jezus doet, is Thomas te hulp schieten in zijn ongeloof. Ik moest denken aan die vader van dat kindje in het evangelie omschreven. Een kindje dat ligt op sterven. En Jezus zegt, gelooft u? En dan zegt die vader, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is letterlijk wat Jezus nu doet bij Thomas. Hij schiet zijn ongeloof te hulp. Want terwijl Jezus Thomas uitnodigt om zijn littekens te aanschouwen, eerst liefdevol buigt voor de wens van Thomas, dan zegt Jezus, hij nodigt hem uit. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Hoeveel meer hulp moet Thomas hebben? Dan is mijn vraag aan u, misschien hebt u ook wel eens twijfels of ongeloof. Wat zou Jezus bij u moeten doen, of bij jou, om jou te helpen in je ongeloof? Wat denk jij nodig te hebben om je leven aan de opgestane toe te vertrouwen? Want daar draait het Jezus om. Dat zijn discipelen zelf geloven, zodat op dat moment het woord, het evangelie verspreid wordt, daarna over de hele aarde. Daarom, omdat zij geloofden en hij zijn geest later had uitgestort over hen. Daarom kunnen wij nu geloven, zitten wij hier. En dat was zijn doel, dat zij het eerst zouden geloven. Hij had getuigen nodig. Thomas beleed, mijn Heere, mijn God. Nu was het hoge woord eruit. Ook Thomas geloofde net als de andere discipelen. dat Jezus de Messias was die komen zou. En Jezus de Zoon van God. Ik zeg net, hij had getuigen nodig. Terwijl ik verder ging met deze preek, dacht ik, Jezus heeft niemand nodig. Maar hij wil ons gebruiken. Dat is de manier waarop hij zich aan ons bekend wil maken. Door elkaar te vertellen van de opstanding van Christus. Uit de overlevering van de kerkgeschiedenis blijkt dat Thomas ook daden aan zijn woorden heeft toegevoegd. Zijn woorden waren, mijn Heere, mijn God. Thomas is gedood vanwege het geloof in Christus. Zijn geloof heeft hem dus alles gekost. Omdat de 11 discipelen ervan overtuigd waren dat Jezus daadwerkelijk de Christus was. Ze hebben het zelf gezien, de opgestane. Dat heeft ertoe geleid dat ze hun leven hebben overgegeven. Ze zijn allemaal gevangen genomen of gestorven, of allebei. Waarom hadden deze discipelen zoveel over voor het evangelie van Christus? Dat het hun leven heeft gekost, hun vrijheid. Want dat is ons veel waard toch, onze vrijheid, dat we kunnen doen en laten wat we willen. Waarom hadden zij dat alles over voor het evangelie van de opgestane Christus? Zij geloofden dat Jezus in de hemel was en dat hij bij hen zou zijn tot aan het einde van de dagen. Zij geloofden dat de dood niet het laatste woord had, maar dat Christus eeuwig leven zou schenken en zou meenemen degenen die bij hem zouden horen op de dag, de jongste dag van zijn wederkomst. En daarom gaven ze hun leven voor het heerlijke evangelie van Jezus Christus. De verschijning van Jezus aan zijn discipelen, Jezus als opgestane heiland, zichtbaar met de littekens in zijn handen en het litteken in zijn zijen, dat was duidelijk dat Christus is opgestaan en dat zij hier alles voor over hadden om hem te vertrouwen en na te volgen en zijn opstanding te verkondigen aan een ieder die ze zouden tegenkomen. De opstanding van Christus is de basis geweest voor de verspreiding van het evangelie. Jezus is opgestaan uit de dood. En wat betekent de opstanding van Christus uit de dood voor ons vandaag de dag? Wat betekent dat precies? Ten eerste mogen we weten dat het leven niet ophoudt wanneer wij gaan sterven. Na dit korte leven op aarde is er een eeuwig leven. En er zijn twee mogelijke plekken waar wij in dat eeuwige leven terecht kunnen komen. De ene plek is prachtig. Daar is liefde. Daar is goedheid. Daar wordt God alle eer toe gezongen, toe geleefd, tot eer van God. De andere plek is verschrikkelijk, weerzinwekkend. Zal bestaan uit knarsetanden, een eeuwige schreeuw. Daar hoef ik niet over uit te weiden, over die andere plek. U weet het wellicht. Vandaag zijn er ook twee manieren waarop we nu kunnen leven. Met of zonder Christus. Jezus heeft de dood overwonnen. Maar ook de zonde. Ook ons egoïsme. Ook onze twijfels. Ook onszelfe zelfingenomenheid. Ook ons oordeel van de ander. Zowel hoe wij naar een ander kijken als hoe zij naar ons kijken. Christus heeft het overwonnen. Hij wil ons alles schenken. Maar God wil ook dat we zelf gaan geloven. Zie hier een doopvond staan. Vanmorgen hadden wij de heilige doop in Poederoijen. En daar werd het kind toegezegd dat hij met Christus was opgestorven en opgestaan. Dat hij tegen de zonde zou strijden. En de belofte op het eeuwig leven zou ontvangen. Dat werd hem allemaal toegezegd. Ik ga ervan uit dat de meeste van ons ook is gedoopt. Of daarna gaat verlangen. Als je gedoopt bent, dan is het je toegezegd. Want God wil het je schenken. En zijn genade blijft vast. Daar kunnen wij niks aan veranderen. U hoort opnieuw dat prachtige evangelie. Het wordt u toegezegd. Maar hij wil ook dat we het gaan geloven. Want we horen het evangelie van de opgestaande Christus. Niet zodat we weer verder gaan met ons leven. Waarin het gaat om onszelf. Of om wat de mensen om ons heen willen. Of wat de wereld van ons vraagt of aan ons te bieden heeft. Maar we horen het evangelie van Christus. Zodat ons leven door hem dagelijks vernieuwd wordt. Want Christus is opgestaan uit de dood. Zodat we gaan leven uit zijn opstandingskracht. Dus niet alleen voor het leven na dat leven is er hoop. Maar ook in dit leven. Zo lazen we in dat laatste vers, daar staat het ook heel mooi. Daar wordt het woordje leven ook zo genoemd. Dit alles is geschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En het gaat dus niet alleen over het eeuwig leven, maar al over het leven hier en nu. En wat is dat leven hier en nu? Is dat bergen van rijkdom? Is dat muren om ons paleisje heen bouwen? Een tweede auto voor de deur? En prachtig, natuurlijk kan dat allemaal. Maar waar gaan wij om? Is dat de rijkdom hiernaar streven? Of is dat iets anders? Ten eerste gaat het over de schatten in de hemel. Hier op aarde schatten in de hemel verzamelen. Want Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand. En daar hebben wij onze schatten te verzamelen. Waar hij is. Zijn Heilige Geest is uitgestort over de gelovigen. Betekent dat wij zondeloos zullen zijn? Dat het altijd maar goed gaat en vanzelf? Dat we geen last meer hebben van aanvechtingen, ongeloof of twijfels of egoïsme of verlangen naar aardse goederen? Nee, die strijd die voeren wij allemaal persoonlijk, maar niet individueel hoop ik. Maar dat we elkaar meenemen in die strijd en elkaar helpen. Maar die strijd op deze aarde duurt voort totdat Christus terugkomt of totdat wij het aardse mogen verruilen voor het nieuwe, voor het hemelse. Wij worden zeker aangevochten. De duivel gaat rond als een briesende leeuw en allemaal ervaren we de zwakte in ons lichaam, in onze gedachten, in onze gevoelens. Maar Christus, en dat is zo mooi aan die tekst van vandaag, Christus wil jou, net als bij Thomas, je in je ongeloof te hulp schieten. Elke dag opnieuw. Elke dag wil hij je vergeven, je vernieuwen, je versterken met zijn opstandingskracht, met zijn liefde, blijdschap, vrede en geduld. Dat zijn hemelse schatten, de vrucht van de geest. En dat begon niet bij het grote geloof van Thomas. Dat was niet de basis waarop hij dat allemaal mocht ontvangen later. Door te volharden. Door zijn leven te geven voor zijn opgestaande heiland. Nee, Thomas ging pas geloven toen Christus hem te hulp schoot. Toen Christus voor zijn eisen boog. En hem alles liet zien wat hij nodig had. Is uw ongeloof al overwonnen? Is Christus jou al te hulp geschoten in je twijfels? Zijn liefde, zijn opstandingskracht is genoeg. Dat hebben we nodig in dit leven. Elke dag opnieuw. Want ook als we al geloven in Christus, blijft het dus een strijd om te leven vanuit dat geloof. Maar door de belofte en door de schenking, de kracht van zijn Heilige Geest, leren we elke dag opnieuw dat Hij ons lief heeft. En ook onze naasten, ondanks al onze en hun tekortkomingen. Wanneer Christus ons net als bij Thomas niet veroordeelt vanwege ons ongeloof, onze tekortkomingen, onze twijfels, maar als Hij ons te hulp schiet en ons doet zien op de waarheid van zijn opstandingskracht, dan kunnen we niet anders dan belijden: mijn Heer, mijn God. Je leven kan anders gaan. Ook al ben je misschien gedoopt, ken je het evangelie van jongs af aan. In de toekomst, of als je terugkijkt naar je leven, dan heb je gezien dat je andere keuzes kon gaan maken. Er kan een tijd zijn dat je je gaat verharden voor de liefde van God. En dan maak je het jezelf moeilijk om te gaan geloven. En dan is het nog steeds Christus die in dit leven ook voor jou wil buigen. Jou wil te hulp schieten. En die tot jou zegt: wees niet ongelovig, maar gelovig. Hoe is dat met u en jou? Gelooft u dat Jezus uit de dood is opgestaan? Geloof jij dat? Want Hij leeft. En Hij wil dat jij door te geloven in Christus het leven zult hebben. In zijn naam. Amen. Psalm 95, vers 4. Als antwoord op de verkondiging: want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4. Laten we samen bidden en danken. Barmhartige God, Vader in de hemel, wij danken u voor de waarheid van het evangelie. Dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. En Heere, wij moeten u belijden dat wij niet elke dag vanuit dat bewustzijn leven. Dat we vaak bezig zijn met wat op ons pad komt, welke verantwoordelijkheden we hebben. En dan, eerbiedig bedoeld, dan lijkt u er nog wel even bij te komen. Lijkt het geloof een bijzaak voor ons in ons dagelijks leven. Heere, als wij geloven dat uw Zoon uit de dood is opgestaan, wilt u dat dan alstublieft de hoofdzaak van ons leven doen laten worden? Hoe jong of oud wij ook zijn. Dat het voor het eerst of opnieuw ons mag raken. Dat als Christus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, dat het invloed heeft voor de rest van ons leven. En dan houdt misschien ook wel in dat wij nog onbeleden zonden hebben. Dingen die er tussen ons en u in zijn gekomen, waardoor ons hart is verhard en wij het onszelf moeilijk hebben gemaakt om in u te geloven of vanuit dat geloof te leven. En dan bidden we, wilt u het openbaren in ons hart, in ons verstand, zodat we dat mogen belijden aan u of aan de naaste die we gekwetst hebben en ook uw vergeving mogen ontvangen. Want dat is de kracht van de opgestane Christus. Niet dat wij grote en zelfzuchtige en hoogmoedige mensen zouden worden die denken van zichzelf dat ze alles perfect doen of moeten doen. Maar dat wij juist nederige, liefdevolle, eerlijke mensen zullen worden. Omdat wij weten dat wij het leven in onszelf niet hebben verdiend. En het geloof in ons eigen hart niet kunnen vinden. Maar wanneer we zien op dat lege kruis, in dat lege graf, dat we daar onze kracht mogen vinden. Die littekens in de handen, in de zij van uw Zoon Jezus Christus. Ja, hij heeft alle zonden gedragen aan het kruis, maar hij is ook opgestaan. En Heer Jezus, u leeft. En daarom bidden we tot u, en o hemelse Vader, werk met uw Heilige Geest door ons heen, opdat er een opwekking mag komen, ook hier in Ochten, hier in de Betuwe. En dan kijken we niet naar de hoeveelheid mensen die tot geloof zullen komen, maar de manier waarop u onze harten en ons leven zal omkeren, zodat we steeds meer en meer mogen zien op u en leven vanuit dat geloof wat u ons schenkt door te zien op Christus. Heere, ga zo met ons mee, ga zo voor ons uit bovenal deze week. Leer ons te leven, zoals we de vorige keer ook mochten bij stilstaan, als ranken in de wijnstok. Dan kunnen we vrucht dragen, als we heel dicht leven bij uw Zoon, de Heere Jezus. Verleen ons die kracht, die opstandingskracht. En leer ons wat dat in de praktijk heeft te betekenen, op hoe we omgaan met u en met onze naasten en met alle zorgen die we kunnen hebben. Dat die dingen, die verantwoordelijkheden niet wegvallen. Maar dat we er op een hele ontspannen manier naar mogen kijken. Want alles is maar tijdelijk. Ten opzichte van het eeuwig leven wat u ons schenkt. Ten opzichte van alle goede dingen die u ons schenkt. Vanuit de hemelse gewesten. Onzichtbaar voor ons menselijk oog. Maar geestelijk mogen we het ontvangen. Door de kracht van uw Geest. De vrucht van liefde, waarheid, geduld, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En ga zo maar door. Heere, wilt u zo krachtig werken in het leven van een ieder van ons. Opdat ook wij en de mensen om ons heen samen mogen belijden. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Amen. Als slotlied zingen we op toonhoogte 167, vers 1 en 2. Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. Zo'n mooie tekst. Zijn heil en mijn twijfels verzoenen, dat houdt in dat er strijd, dat er nodig is, dat er vrede is. Dus een strijd die er is. Door het bloed van Christus zijn wij verzoend met God de Vader. En door het bloed van Christus wil Hij ook onze twijfels met zijn vergeving, met zijn heil verzoenen. Nou, dat is mooi. Dat zingen we in ons hart als slotlied op toonhoogte 167, vers 1 en 2. Ontvang dan de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.